In het noorden van Friesland, op het Zuid-Hollandse Goeree en in het oosten van het land heeft de samenleving het een en ander te stellen met het overdadig drinkgedrag van jongeren. Hoe zou je dat toch beheersbaar kunnen maken? In Barneveld loopt daarvoor een pilotproject.
We hebben de Barneveldse ChristenUnie-wethouder Leen Verwij bij ons hier in de studio. Hartelijk welkom, meneer Verwij.
Dag.
Hoe ziet dat eruit in Barneveld, drankmisbruik?
Ja, nou, u focust het heel erg op jongeren. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat er inderdaad in Barneveld, ook in Barneveld, een drankprobleem is bij veel jongeren. Maar dat het zich uitbreidt, of dat het niet alleen zich tot jongeren beperkt, maar dat het een probleem is van de hele samenleving, ook van de vaders en de moeders.
Ja, en waar merk je dat aan?
Nou, om te beginnen kun je zeggen dat er praktisch gezien door de politie redelijk vaak processen verbaal worden uitgeschreven. Omdat er sprake is van overmatig alcoholgebruik in het verkeer.
Ja, dat is natuurlijk helemaal erg. En dat heeft grote gevaren in zich.
Ja, ja, nou ja, het is ook zo dat er een 1,5-2 jaar geleden nog een meisje van 14 om het leven is gekomen. En daarbij was ook alcohol in het spel bij degene die dat heeft veroorzaakt.
Heb je in Barneveld ook van die drankketen en zo?
Ja. Ja,
dat ze in zo'n hok ergens op eigen kosten.
Ons alcoholmatigingsbeleid heeft eigenlijk een stuk of 3 poten gekregen, zal ik maar zeggen. De eerste waar we mee begonnen zijn is het reguleren van het probleem van de drankketen. Dat is de eerste stap geweest waar we mee zijn begonnen.
Beschrijf wat dat probleem is en hoe je het reguleert.
Nou, op allerlei niet direct bekende plekken achter boerderijen en in het veld bevinden zich groepjes jongeren die daar onbeperkt alcohol gebruiken. En in die hokken is niet sprake van brandveilige situaties en is er ook niet sprake van enige controle op hoe het met het alcoholgebruik zit.
Of leeftijd of wat ze verder ook maar uitspoken.
Precies. En dus hebben wij een jaar of 1,5-2 geleden start gemaakt met het inventariseren van al die keten. En vervolgens zijn wij beleid gaan formuleren hoe wij met die keten willen omgaan. En
op zichzelf denk ik, ja, als mensen bij mij in de achtertuin, nou, ik sta het niet toe, maar als ze bij mij in de achtertuin allemaal zich klem zouden willen drinken, wat hebben jullie daarmee te maken?
Ja, laat ik het zo zeggen. Daar hebben we allemaal mee te maken. Want ze komen daarna ook op de openbare weg. Dat is één. Ze kunnen een gevaar voor anderen zijn. Maar ze zijn ook een gevaar voor zichzelf. Want het tast je gezondheid absoluut ook aan. Zeker als je op jongere leeftijd alcohol gebruikt.
Maar dan moet je toch bij de ouders zijn?
Jazeker, maar daarom ook dat we bij dat keetbeleid begonnen zijn met de eigenaren van de percelen aan te spreken en te zeggen, we willen een beperkt aantal keten gaan gedogen onder strikte voorwaarden, maar dan moet niet de verantwoordelijkheid alleen bij de jongeren liggen, maar ook bij de ouders van wie dat perceel is. Dus die moeten de gedoogbeschikking mee aanvragen en zijn daarmee mee verantwoordelijk geworden.
Dat wordt werkelijk precies zo'n verhaal als met die coffeeshops, maar dan in het drankenkeet. We vinden het niet leuk dat het gebeurt, maar we kunnen het beste reguleren. Leren dat er een aantal worden gedoogd, dan dat er overal iets is wat je niet kan controleren.
Ja, maar goed, laten we eerlijk zijn. Die keten zijn er al tientallen jaren en nooit heeft er een hond iets van gezegd. Aha. En ze hebben bovendien een sociale functie gekregen. Dan lijkt het van de gemakkelijkste kant om te zeggen, maai ze allemaal aan de kant en het probleem is opgelost. Maar dan zijn we als een supersonische struisvogel bezig. En dus hebben we gezegd, we erkennen de sociale functie ervan. En dus mogen onder bepaalde voorwaarden keten nog blijven voortbestaan. Het is wel een uitsterfconstructie, maar dan word ik wat ingewikkeld. Maar dan wel onder strikte voorwaarden. En we gaan dat ook controleren.
En lukt dat een beetje?
Jazeker, want ik denk dat we 2 jaar geleden nog zo'n stuk of 40 hadden. En nu zijn er uiteindelijk 18 die een gedoogbeschikking hebben gekregen en die dus volgens de regels van de wet mogen blijven bestaan. De anderen die zijn nu weg of gaan we laten verdwijnen.
Terecht zei u, vroeger werd er helemaal niet over gepraat. Die dingen gebeurden natuurlijk ook. Hè? Tegenwoordig wordt er wel over gepraat. Ik zeg u maar eerlijk, tegenwoordig lijkt het wel alsof de Bijbelbelt een grote drank- en drugsgordel is.
Nou, nee hoor.
Ja, maar ik heb het over beeld.
Ja, maar dat, ik heb de indruk dat dat ook vooral ontstaat omdat dat zo lekker leuk klinkt in de publiciteit. En als je van een in de Bijbel belt zit, dan werkt het misschien bij sommigen toch al op de lachspieren.
Ja, je hebt toch al veel camera's langs gehad van de week.
Ja, en dan denk ik bij mezelf, nou, dat is, ik wou dat het waar was. Ja, dat klinkt heel gek, maar ik wou dat het waar was dat het alcoholprobleem zich beperkte tot de Bible Belt. Ja. Want dat is gewoon niet het geval. Maar ik geef eerlijk toe, ook op de Bible Belt is sprake van overmatig alcoholgebruik. Jazeker.
En dat bent u aan het proberen te reguleren, hè? Dat lukt een klein beetje.
Als het gaat over de keten, zijn wij bezig met dat te reguleren, ja. Maar dat was pas onze eerste poot waar we het over hadden.
Zeker. Mag ik eens vragen, op wat voor leeftijden komen jongelui met alcohol in aanraking? Er is zo'n bepaling natuurlijk vandaag de dag. Dat is 16-minners, die mogen geen alcohol kopen. En 18-minners, helemaal geen sterke drank.
Nee.
Nou ja, dat werkt natuurlijk niet helemaal. Maar werkt het ongeveer of helemaal niet?
Nou, uit de onderzoeken die mij bekend zijn blijkt dat heel veel jongeren van onder de 16 thuis al beginnen met drinken. Dat komt door op verjaardagen en op gezellige momenten er een voorgeschoven te krijgen door de ouders, die zelf ook graag een drankje gebruiken. En daar begint de eerste gewenning aan de alcohol. En het erge is dat het dan ook het meest desastreus is voor je lichaam.
Apart is dat, hè? Dat we, hier maken wij een heel groot punt van dat je de zondagsrust vrij moet houden. In de meeste landen waar christenen zijn, maken ze een punt van dat je niet mag roken, niet mag drinken. En op zondag zitten ze rustig in het café. Zitten ze rustig in het restaurant na de kerkdienst te eten.
Ja, ja.
Gek, hè? Dat...
Ja. Nou, ik denk ook dat, u kent ook wel de verhalen van 20, 30 jaar geleden, dat er in kerkenraadskamers dikke sigaren werden gerookt. Ja. Dat is nu ook helemaal voorbij. Maar dat was dus ook kennelijk een vaste gewoonte. Nou, zo zit denk ik in de cultuur van veel Nederlanders ook het gebruik van behoorlijk wat drinken.
Ja. En in hoeverre is dit nou iets wat u ook zou willen aanpakken? De tweede poot?
Nou, wij zijn begonnen om kleinschalig vanuit de basis het alcoholmatigingsbeleid aan te pakken. Wij willen niet voorstaan dat we willen proberen iedereen van de blauwe knoop te maken. Dat is ook flauw en helemaal niet nodig. De gemeente Barneveld bestaat uit 9 kernen. En we hebben 2 kernen gekozen waar we met ons alcoholmatigingscampagne zijn begonnen. Dat is Stroe en Kootwijkerbroek. En daar hebben we gezegd, laten we nu alle predikanten, alle directeuren van basisscholen, de voorzitter van de winkeliersvereniging, de voorzitter van de sportclub enzovoort enzovoort allemaal om tafel zetten. En laten we nu samen eens een actieplan maken om zoveel mogelijk bewustzijn te bevorderen van waar zijn we mee bezig en wat moet er eigenlijk anders? Nou, en daar is iedereen achter gaan staan in die dorpen. En daar hebben wij de afgelopen half jaar heel veel informatieve acties en bijeenkomsten en krantenartikelen enzovoort aan gewijd. En de conclusie is nu dat niemand meer lacherig over doet van alcohol, is dat een probleem? Nee, dat is wel heel anders geworden.
Want op uw weblog heeft u het over de strijd tegen de gedachte om veel te jong en veel te veel te drinken. Hè?
Ja.
En u vergelijkt dat ook wel een beetje met de strijd van David tegen Goliath.
Ja.
Voelt dat soms zo, als je een complete Goliath moet bestrijden?
Ja, maar David heeft het wel gewonnen, hè? Dat weet u ook. Dus het is niet alleen maar een triestig gevoel.
5-puntenbeleid had hij, 5 stenen.
Ja, nou zeg ik niet dat ik zo goed met stenen kan gooien. Maar ik bedoel te zeggen, het zal een proces van lange adem worden. Maar één stap is in ieder geval gezet in die 2 dorpen. We hebben dat ook laten onderzoeken. De informatie en het besef dat het niet goed is, dat is bij iedereen wel heel goed tussen de oren doorgedrongen. Ja. Daar komt natuurlijk onmiddellijk de tweede stap. Hoe ga je het dan veranderen? Want informeren en iedereen op de hoogte stellen van de informatie, ja, dat is 1. Maar hoe ga je het gedrag van mensen veranderen? Dat is lastig.
Vertel.
Nou, wij gaan onder andere kijken of we blijvend informatie kunnen verstrekken. Want je moet dat bewustzijn levend houden. Want het zal ook in de opvoeding van de kinderen moeten gaan veranderen. Het voorbeeldgedrag van ouders zal moeten gaan veranderen. En we gaan in de tweede plaats ook zoeken naar mogelijkheden van misschien kijken of we de regels beter moeten gaan handhaven en controleren. Want ons is inmiddels ook wel duidelijk, en dat is wat wij in regionaal verband aan het doen zijn. Dat blijkt dat de regels door de verkopers van alcohol en de verstrekkers van alcohol in heel veel gevallen, en dat gaat echt om 80% van de gevallen, zich niet houden aan de regels. Dus dat betekent dat er misschien ook wel een sterkere roep moet komen op handhaving.
Er is in die zin een cultuuromslag nodig die we toch grotendeels wel gekregen hebben rondom het roken en nog niet rondom het drinken.
Ja, maar
misschien omdat drinken, bij roken schaad je ook de mensen in je omgeving en met drinken niet.
Nou, dat is voor een deel waar. Alleen, het is ook nog steeds zo dat er heel veel mensen zich in het verkeer begeven en er elk jaar nog heel veel mensen daardoor heel erg beschadigd door worden en zelfs om het leven komen.
Nou, ik denk dat u met een heel heldere en te herkennen strijd bezig bent. Iets wat, wat je gewoon ook maar in je eigen omgeving herkent en misschien in je eigen leven.
Ja. Ja.
Leen Verwij, wethouder van de ChristenUnie in Barneveld. Hartelijk dank.
Graag gedaan.